Gemeente namens de kerkraad, de volgende mededelingen. Aanstaande donderdag is er de ouderenmiddag, aanvang 14:30. En volgende week zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee A.C. Uitslag van Urk. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit de vijfde psalm. De eerste twee versen: Heere, neem mijn bange klacht ter oren, zie als het aan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt. En ook het tweede: sla iedere zucht, mijn hart ontgleden, opmerkend ga. 1 en 2 van de vijfde psalm. luisteren we allereerst naar de heilige wet des Heren. Waarna we willen zingen uit Psalm 51, het vijfde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. 51 vers 5. En dan willen we daarna lezen uit de Galatenbrief het tweede hoofdstuk. De schriftlezing van morgen is Galaten 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen het Gods heilige woord in de Galaten brief, het tweede hoofdstuk, aldus. Daarna ben ik na 14 jaren wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus medegenomen hebbende. En ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen. En in het bijzonder degenen die in achting waren, opdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. En dat om de ingekropene valse broederen wil, die van bezijde ingekomen waren, om te verspieden onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen, voor de welke wij ook niet 1 uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. En van degenen die geacht waren wat te zijn, hoedanige ze eertijds waren, verschilt mij niet. God neemt de persoon des mensen niet aan, want die geacht waren, hebben mij niets toegebracht. Maar daarentegen, als zij zagen dat mij het evangelie der voorheid toebetrouwd was, gelijk Petrus dat er besnijden is, want die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap ter besnijdenis, die wrocht ook krachtiglijk in mij onder de heidenen. En als Jacobus en Cephas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekenden, gaven ze mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Alleenlijk dat we de armen zouden gedenken, hetwelk zelf ik ook benaarstig heb te doen. En toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eer sommigen van Jacobus gekomen waren, had hij mede met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, ontrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem, alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid des evangelies, zeide ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid, indien gij, die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft en niet naar de Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werkende wet, maar door het geloof van Jezus Christus, hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werkende wet. Daarom dat uit de werkende wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelve zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde. Dat zij verre. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Tot zover de lezing van Gods woord. We willen ook samen het aangezicht van de Heer zoeken in het gebed. Laten we bidden. O Heere, die het leven in uzelf hebt en een overvloeiende fontein van al het leven zijt, zodat uw goedheid niet in uzelf kon blijven, maar dat gij dat wilde openbaren. En daarom als de levende, de sprekende zijt, die door uw spreken deze wereld in het aanzien hebt geroepen. Wij mogen vanmorgen tot de troon van uw genade naderen en u vragen: wilt u tot ons spreken, o levende God? Want wij zijn krachtens onze diepe val in Adam aan een drievoudige dood onderworpen. En als we daar geen zicht op hebben, wat dat is, dat nieuwe leven te ontvangen, dan staan we op de kansel, Heere, als een mens die moet sterven en tot stervende mensen moet aanzeggen wat dat is, als er geen leven van boven gegeven is, dat de eeuwige dood wacht. Heere, wilt u ons die schrik eens op het hart binden? Want u hebt gesproken in het midden van deze gemeenschap. Dat u roept, en wat is het, Heer, dan? Een diep ernstige gedachte. Dat we niet kunnen sterven zoals we geboren zijn. Maar dat u dat wonder in het leven zou willen openbaren. En dat u uit de hoge hemel uw geest doet nederdalen, de geest van Christus. Die geest die het leven schenkt. Want dan heeft uw kerk een stervend leven. In deze wereld. Maar dan mogen ze ook weten. En na die verschrikkelijke vijand. Die niet de grootste vijand is. Maar als dan de dood komt, is het leven bereid. Maar Heer, nu gaat die duivel nog rond. En zij nog dood en verderf in de wereld. En telkens weer worden we opgeschrikt als het zo naderbij komt. Daarom bidden we, Heere, wilt u dat nieuwe leven aan ons geven. Dat uitziet naar een opwas in de genade en kennis van u. Maar dat alleen groeien kan in een grond die door u is wel toebereid. Wilt u dat zaad van de wedergeboorte dan in onze harten strooien vanmorgen. Heere, maak, als we nog een stenen hart hebben, maak ons, geef ons een vlezen hart. Dat de gevoelige indrukken gaat krijgen wat het is. Dat u werkt met uw geest en de roepstem ons nog laat horen. En dat niet alleen maar de indrukken er een ogenblik zijn geweest. Maar dat we bijzonder op de knieën mogen komen. En bij die overtuigingen van de zonde en de dood en de gerechtigheid en het oordeel. Niet anders meer kunnen dan de toevlucht nemen tot u. Om te smeken als een arme schuldige zondaar en zondares. Weest u ons genadig. Erbarm u. Wilt u het geven, Heere, dat de prediking daar een middel voor mag zijn. Elke keer weer als we de schriften lezen thuis. Dan zien we ook naar dat getuigenis van u uit. Opdat we onszelf niet zouden vergissen. Want we zijn toch dwalende mensen. Maar als u met uw heiligt voor je gaat en uw eigen woord bevestigt. Wilt u dan vanmorgen spreken, Heere, door de psalmen die we mogen zingen. En dat dat de gebeden van ons mochten zijn. Maar we zien ook uit naar verhoring van de gebeden. Misschien al heel erg lang. En als we die zekerheid niet kennen wat dat is. Dat we door de wet, aan de wet gestorven zijn. Geeft u, Heer, dat het woord als dat scherp snijdende zwaard mag binnendringen in het diepste van onze ziel. Dat het ons daar mag raken. En dat er al de ongerechtigheid, zoals het bij Lydia was, door nu haar hart opende, uitgestort mag worden voor u. Geef het, Heere, dat dan de vergeving van de zonde niet alleen maar gezien mag worden en gehoord, maar dat u toepast en verzegelt aan ons hart en dat we het mogen verstaan voor de grootste van de zondaren. Ja, voor de zonde van de ganse wereld zijt gij gekomen. En dan weten we niet, Heere, van onszelf zo menigmaal hoe we zijn. En zeker als we voor die ontmoeting met u nog staan, dat we daaraan voorbij leven. Maar wilt u ook die ogenblikken geven dat er de opwas in de kennis van u mag zijn en dat we mogen weten door genade wie het voorwerp van het geloof mag zijn en in wie we mogen geloven. Wilt u dat geven, Heere, voor aan hen die van verre staan? Wilt u ze naderbij brengen? Geef het ook de jongens en meisjes in de kerk, dat ze dat mogen horen uit uw eigen mond. Wilt u daarvoor het onderwijs gebruiken op de scholen, de zondagsscholen? Als we ouders mogen hebben of nog grootouders, geeft u, Heere, dat we een goed woord van u mogen spreken en dat het harten mogen raken ook vanmorgen in de prediking. We vragen het voor de herder en leraar van dit volk, als hij met een deel van de gemeente en andere bekenden in Israël mag zijn. Geef, Heere, dat het een goede en gezegende zondag daar mag zijn, maar evenzeer bij ons. Dat we mogen zien dat er een hemels Jeruzalem is en dat het erop aan zal komen of we door de poorten mogen ingaan in die stad die fundamenten heeft, waarvan gij de kunstenaar, de bouwmeester zijt. En op dat ene fundament wat gij gelegd hebt, zal uw kerk over de lengte en breedte der aarde straks zalig mogen worden. Geef, Heere, dat die uiterste hoeksteen ons dierbaar mag zijn. Wilt u die wereld gedenken waar zoveel nood en ellende is, dat het in onze gedachten nauwelijks meer kunnen vasthouden, telkens weer als we horen dat u uw kerk die vervolgd wordt opneemt op de plaats waar het einde van de strijd is. Geef dan, Heere, dat we iets van die vervolgingen mogen kennen, opdat we straks geen onbekende God zullen ontmoeten. Want allen die godzalig begeren te leven, die zullen toch vervolgd worden. Geef dan, Heere, die toevlucht vanmorgen tot u. Troost ze, Heere. Maar moeite en zorgen zijn ook in het midden van de gemeente, Heer. U kent ze allen. We mogen ook vanmorgen wel als kerkelijke gemeente bidden met de familie van Koningswoud, die in achterliggende week erbij bepaald werden, dat een lieve man en vader uit de kring van zijn werk de gemeente is weggenomen. Geef, Heer, dat er de troost mag zijn uit uw woord wat gesproken werd, maar dat het ook de enige troost mag zijn als wij er niet meer zouden zijn. Geeft u, Heere, dat we dat woord mogen kennen en daaruit leren leven en dat we daarvan zouden mogen spreken. Gedenkt u allen, Heere, die een eenzame weg hebben te gaan, waar geliefden zijn ontvallen. En wilt u nog werken onder dit volk, opdat als straks u zult wederkomen op de wolken des hemels, niemand van ons zal buiten staan. Hoort u ons, Heer, ook vanmorgen als we mogen spreken. Onthoud ons toch uw Heilige Geest niet, opdat u uw woord mogen ontvouwen. En wilt u maar op de harten binden van jong en oud, dat we zelf ook in mogen delen. Laat het tot zegen zijn op deze dag. Uw naam ter eer. Tot troost van uw kerk. En tot bekering van hen die nog onbekeerd voortleven. Wij vragen het u enkel en alleen in de vergeving van alle zonden, om Jezus willen. Amen. Uit het voorgelezen gedeelte, gemeente, is het 20e vers, de tekst voor de prediking. We lezen de tekst nogmaals, Galaten 2, vers 20. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu leef, in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. krijgt gelegenheid om uw liefdegave te offeren voor de Heer en zijn dienst. We willen gaan zingen uit de 42e psalm. Het derde vers, o mijn ziel, wat buigt u neder. En ook het vijfde vers, maar de Heer zal uitkomst geven. 42, 3 en 5. Na de prediking willen we het laatste vers zingen van Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. 56, vers 6, na de prediking. En over die verschrikkelijkheid van de dood, gemeente, hebt u in de achterliggende weken gehoord. Als we de borg en de zaligmaker, de koning van de kerk, de gang door het leven hebben mogen volgen. En met de Goede Vrijdag gehoord hebben dat hij niet alleen maar in de tijdelijke dood geweest is. Maar dat hij die drievoudige dood heeft ondergaan. Maar, en toen mocht de paasprediking gaan klinken, dat hij die vanwege onze zonde moest sterven, ook opgewekt is om het recht op het eeuwige leven wat hij verworven heeft te kunnen schenken. Wat zijn dat heerlijke stoffen geweest, zo pal na de paasdagen, dat hij zich met vele gewisse kentekenen betoond heeft dat hij de levende is. En dat hij verschenen is. En telkens weer kwam dan de vraag in de prediking naar u en naar ons allen toe. Mag nou die Christus ook in u leven? Want dat is wat de apostel Paulus ons vanmorgen wil voorhouden, wat dat nu mag wezen. Niet alleen voor anderen, maar dat hij ook voor mij de dood is ingegaan. En dat hij dat onvergankelijke leven wil schenken aan onsterfelijke mensen. En de tekst zegt ons daar drie dingen van, gemeente, als we vanmorgen gaan luisteren. Christus leeft in mij, dat schrijf erboven. En dan mogen we overdenken dat dat leven is door het kruis. Dus door de dood van Christus heen. Tweede plaats, dat we mogen horen dat er leven is door het geloof van Christus, staat er. In de derde plaats mogen we horen dat er dat leven is door de liefde van Christus. Drie punten waar we vanmorgen bij willen stilstaan om te gaan overdenken of dat leven van Christus ook in mij en in u mag wezen. Dat schrijf erboven. Christus leeft in mij. Leven door het kruis. Leven door het geloof. Leven door de liefde. Het gaat dus, gemeente, over Christus die leeft. En hoe de apostel dat dan kan zeggen, dat Christus in hem leeft. Nou, is een wonder gebeurd. Want van nature heerst in ons de dood. Dat merk je misschien niet zo direct als er pril en nieuw leven wordt geschonken. Maar als de Heer nu dat geestelijke leven gaat geven, hoe doet hij dat dan? Nu, dat kan de apostel zeggen. Dat hij gezocht was door de Heer, terwijl hij God niet zocht. Terwijl hij juist als een vijand zich tegen de Heer had verheven. En dat de Heer hem zomaar had kunnen doden. Terwijl hij de Bijbel kende. Maar het woord, dat was niet echt iets in hem. Het was iets van hem. Hij bezat dat woord. En hij dacht dat hij naar dat woord wel leefde, zodat het de Heer kon welbehagen. Maar het welbehagen, gemeente, is nooit iets van God in de mens. Het welbehagen ligt in God en dat leven van God. Wat Paulus niet had. En als hij dat hier in de brief gaat schrijven, hoe hij dat heeft ontvangen, dan mag hij toch zeggen, de Heere heeft zich in hem geopenbaard. God heeft laten zien dat hij op weg was naar de dood. Terwijl hij dacht dat hij voor de dienst van de Heere streed. En dat hij naar de wetten van God leefde. Maar toen liet de Heer Jezus in de hemel zien dat hij de levende is door tot hem, tegen hem te gaan spreken. Niet met hem mee te spreken. Maar God hield hem stil op die weg. En dat is toch, gemeente, als God in uw leven gaat spreken. En dat woord levend en krachtig gaat worden. Dan weet je, dit is nieuw. Dit is niet van mij. Dit is bij de Heere vandaan. En hij spreekt wel in mijn situatie. En hij laat mij zien dat ik dat woord van God altijd heb tegengesproken. En nu had de Heere Paulus en ons allen door dat spreken eenmaal kunnen uitdelgen. Maar God heeft geen lust in de dood van goddelozen. Maar daarin heeft de Heere lust dat het woord wat God tot ons zegt, dat dat bewaard mag worden in ons hart. En daar is, gemeente, deze hele gelaten brief zo'n prachtig bewijs van. De uitleggers zeggen dat juist in deze brief je de apostel in zijn hart mag zien. Nou, vaak als wij in de brieven van Paulus lezen, dan vinden we dat zwaar om te verstaan. Daar worden zulke moeilijke dingen in gezegd, ook de gelaten brief uiteraard. Maar de apostel zegt, dit is niet zomaar iets van de leer. Maar dit mag ik nou door genade ook beleven. En daar zit het op vast, gemeente. We kunnen allemaal rechtzinnig in de leer zijn, dat moet ook. Je moet dus de leer ook goed kennen, jongelui. En u mag ook alles aan de leer toetsen. Maar het gaat om het leven. Het gaat dat die leer in ons hart haar werk mag gaan doen. En dat we daar, net als de apostel Paulus dan, als het ware, kunnen zeggen, Heer, hier is mijn hart. Neemt u het maar. En wilt u het zo formeren dat het een hart mag zijn dat mag zien dat daar een kruis door mijn leven is gegaan. Ja, niet maar een kruis. Want er zijn heel veel kruisen, gemeente. Als God die ons oplegt, die soms zwaar zijn om te dragen, dat we van het kruis af willen. Maar hier spreekt de apostel van een ander kruis. Niet maar het gevolg van het lijden. En je kunt aan het leven lijden. Je kunt de ziekte meedragen. Je kunt vanwege de ouderdom voelen, het gaat naar de dood toe. Maar het gaat hier over het kruis van de Heer Jezus Christus, waar de apostel in wil roemen. En als de Heer dat in ons leven gaat planten, misschien dan dat prachtige voorbeeld maar te gebruiken. Als je ziet, toen christen uit de stad van het verderf wegvluchtte, omdat de dood op de hielen zat, waar moest hij heen? Toen kwam daar de evangelist. En hij zei, zie je dan daar in de verte, dat poortje niet. En daar is dat kruis te vinden. Ik zie het niet. Omdat zijn ogen betraand waren. Nou, zo kan het zijn, gemeente, dat als over het leven wat van het kruis van Christus komt, gesproken wordt, dat je het niet ziet. Omdat je alleen maar nog in die spiegel van de wet zit. Dat je moet sterven. En dat je niet weet hoe je ooit bij dat kruis komt. En toch, gemeente, is de bekende dichter die het eens heeft gezegd, die ijzeren nagelpunt die uw voeten houdt gebonden, daar zij een plaatsje mij gegund. Om enerzijds te wenen om al die zonden die je hebt bedreven, maar ook anderzijds daar de blijdschap te mogen ervaren als je mag knielen en dat bloed van het kruis op je mag druppen. Ja, dat gebeurt nu toch niet meer, zeg je misschien, jongens en meisjes. Nou, de Heer wil van juist wel morgen in de prediking de tekst gebruiken om je te laten zien dat de apostel daar ook is gekomen. En toen dat in zijn leven mocht gebeuren, toen heeft hij gezien wat het begin van de tekst staat. Toen zag ik niet alleen maar dat daar de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, die het leven heeft, geen zonde heeft gedaan, daar hing. Als een onschuldig lam. Maar toen heb ik gezien dat hij daar de zonde van de wereld op zich nam. Die wereld die in mijn hart leeft. Godsdienstige wereld misschien, gemeente vroom. Nette kerkganger. Uiterlijk geen kwaad gedaan. Maar als je goed over nadenkt, dat je zo niet kunt zalig worden, tenzij je bij het kruis van Christus komt, dan moet dat dus in het leven gaan gebeuren, gemeente. Dat wat de apostel hier zegt, en nu ben ik met Christus gekruisigd. Hoe kan dat dan, vragen jullie jongens en meisjes? Want de Heer Jezus is toch alleen aan het kruis gegaan? Paulus toch niet? En als hij dan later misschien gekruisigd is, hoe dan ook, als hij gestorven is, dan is dat natuurlijk geen betaling voor zijn zonde. Nee, maar als hij hier nu zegt, ik ben met Christus gekruisigd, is dat nu het begin van dat nieuwe leven. Je zou zeggen, dan ga je sterven aan een kruis. Juist, zegt de apostel. Toen ik ging sterven aan al mijn eigen begeerte, verlangens, aan mijn eigen geloof, of om het bij de Galatenbrief te houden, aan mijn eigen werken, toen heb ik gezien dat ik door de werken die de wet van mij vraagt, niet kan zalig worden. En toen was ik uitgewerkt. Nou, dat is sterven, gemeente. Als je in je leven een moment leert kennen dat je uitgewerkt raakt, zoals die Engelse dichter Toplady zegt in de Nederlandse vertaling, dan zijn het niet meer de tranen. En wat heb je ze veel voor God geplenkt. Maar het is geen grond. Het zijn niet meer je gebeden. En wat had de apostel Paulus veel gebeden? Of die maar voorspoed mocht hebben. En of die gemeente van Christus maar het zwijgen opgelegd werd. En het volk van God maar gedood werd. Maar toen ging hij zien dat niet al de offers die hij bracht, die kunnen redden. Maar toen werd zijn oog geopend voor de noodzakelijkheid van het ene offer dat Jezus Christus had gebracht. Ik zeg niet, gemeente, dat je het allemaal op één dag leert. Maar dat punt, dat je het leert zeggen in je leven, dat er een moment komt dat de Heer heeft stilgezet. En dat je niet voort blijft rollen, ook niet na die tijd. Maar dat dat moment van de omkering is gekomen. Niet meer gericht op jezelf. Maar dat je gericht wordt op hem. Die is gestorven opdat zijn volk zou gaan zalig worden. Op grond van zijn verdiensten. Dat is dat dan de apostel leert zien dat hij niet meer van zichzelf is. En dat zijn leven, wat hij tot nog toe geleid heeft, dat dat niet voor God kan bestaan. En misschien zijn er wel die het ook vanmorgen zo zeggen. Als ik terugzie op dat leven, dat stervende leven van mij, dat kan voor God niet bestaan. Het is dat ik achter Christus leer schuilen. Dat is toch bidden, gemeente. Dat kunt u toch niet ontkennen. Dat arme tollenaarsgebed, wat buigt en knielt, dat kan toch alleen maar rust vinden voor het hart, als we daar een biddende hoge priester hebben. En nu in de hemel, jongens en meisjes. En daarom komen we naar de kerk. Om met en voor elkander te vragen of hij, als die hemelse hoge priester, zijn zegen wil doen neerdalen. En wat is ook weer zegen? Wegnemen van de vloek. En in plaats van schuld en straf die op ons ligt, daar dat volmaakte, dat eenmalige offer van hem te tonen. Hij, het lam Gods geslacht, aan het vloekhout van het kruis. Want dan staat er in de schrift ook weer, hoe staat het er? Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. En dat zegt de apostel de Heer. Die vloek die hij zich waard had geacht, die heeft Christus willen dragen. Dat is die bijzondere ruil en de zegen die Christus heeft verworven, die heeft hij mogen ontvangen. Dat is wat hij hier mag zeggen, dat hij verbonden is door dat leven wat uit Christus komt. En wat aan hem geschonken werd in de wedergeboorte. Toen hij de bekering kwam, toen hij die andere gerichtheid kwam op het kruis van de Heer Jezus Christus. Het is het leven door het kruis van Christus. En daarom kan hij dus zeggen, ik ben met Christus gekruist. En dat is ook vanmorgen de vraag, gemeente. Als dan een mens, een zondig, sterfelijk mens, zo mag zien dat de schuldovernemende borg plaats had gemaakt in uw en jouw hart, dat u hem echt nodig hebt, dat hij zo gepast is, dat u zegt, zulk een is mijn liefste, hij voor mij, dat ik anders die dood moet sterven, die ik verdiend heb, als u dat bereidt. Als die taal op uw lippen wordt geschonken, in uw hart mag zijn, dat je zegt, o Heer, nou ben ik door de wet van u aan de wet gestorven. Dat is voorbij. En dan komt de gemeente, iets waar je misschien niet zo op gerekend hebt. Maar ik las een prachtige uitspraak die ik u toch wel wil voorhouden. Het gaat ongeveer zo. Net zo min als de gekruisigde Christus dood is. Want hij leeft toch, gemeente? Maar net zo min is ook die met Christus gekruist is dood. Die leeft ook. Nog een keertje zeggen, gemeente. Net zo min als de gekruisigde Christus dood is. Zo min is die met hem gekruisigd, is dood. Verstaat u dat, gemeente? Dat zegt de apostel hier direct achter. Ik ben weliswaar met Christus gekruist, maar ik leef. En dat is natuurlijk niet alleen maar het aardse leven. Want als God een mens bekeert en in beginsel dat nieuwe leven geeft, dan is daar dat eeuwige leven, is daar het leven met uit en door Christus. Dan wordt u zijn beeld gelijkvormig. Dan gaat u en jij op de zaligmaker lijken. En de catechismus legt dat uit, gemeente, hoeven we morgen niet te doen. Wat is het als geen christen wordt genaamd? Dan ben je niet alleen maar een bidder geworden. Dan word je ook een aanbidder. Dan ga je niet alleen naar die hemelse leraar ter gerechtigheid luisteren. Dan word je een leerling, zoals Maria Magdalena was, een dwalende leerling weliswaar. Rabboni, mijn grote, mijn lieve meester. Maar dan mag je ook iets van het priesterlijke leven kennen. Gemeente, als die hemelse hoge priester zegt, en nu wil ik uw leven leiden door mijn woord en door mijn geest, dan is hij ook je koning. Dat laten we nu rusten, gemeente, dat profetische, priesterlijke en koninklijke ambt van Christus. Maar wat hij hier zegt is, ik mag door genade een christenmens zijn. Hoort u dat? Een christen, dat staat voorop. Maar hij is ondertussen wel een mens. Dus God in uw leven komt, dan bent u niet een steen of een beest, maar dan bent en blijft u een mens, een sterfelijk mens. Een zondig mens. En juist dan, als die zonde na ontvangen genade weer terugkomt. En als je ziet wat de apostel dan op een andere plaats zegt. Ik ben een ellendig mens. Ik Ik weet dat in mij geen goed woont. Hoe kan je dat nou zeggen, Paulus? Christus is in uw leven gekomen, heeft tot u gesproken. Hij heeft u niet alleen een denkbeeld gegeven, hij heeft uw gedachten veranderd. U mag zeggen wie Christus voor u is. U kunt het aanwijzen wanneer hij tot u gesproken heeft. U weet wat hij gezegd heeft. Hoe kunt u nou zeggen dat u een ellendig mens bent en dat er geen goed in u woont? Nou, gemeente, dat is waar de apostel mee worstelt. Want zodra Christus in het leven komt en in uw hart intrek gaat innemen, dan geeft hij ook het geloof zicht op hem. Misschien nog niet zoveel tegelijk alles, misschien nog wel van verre, maar dan weet u wie u bent en wie hij voor u wil zijn. En dan stamelt dat geloof heel eenvoudig. Heer, wat ik allemaal nog niet weet. En ik kom erachter dat ik steeds meer aan het kwaad ontdekt word. Maar ik mag ook weten, dat is de andere kant, dat met al het kwade wat nog in mij is overgebleven, dat toch door genade Christus nu zijn intrek heeft genomen in mijn hart. En dat hij in mij leeft. Mijn verstand heeft verlicht. Mijn hart heeft vernieuwd. Een nieuw hart gegeven. Opdat ik meer van hem mag kennen. Dat ik mag weten wie hij is. Dat ik uit hem mag leven. Dat ik tot hem mag spreken. En dat hij tot mij spreekt. Kijk, gemeente, dat het volk waarvan de apostel zegt, daar is de Heer aan het werk in. Zoals je het ziet in het voorjaar, dat gaat werken. Komt dat nieuwe leven openbaar. Zo mag Heer de apostel ook zeggen, zo werkt de Heer dat geloof in mijn hart. En wat geloof is, dat leer je katharisatie, jongelui, dat is niet alleen eens verstandelijk weten en de kennis waarvoor ik alles voor waarachtig houd, wat God in zijn woord heeft geopenbaard, maar ook dat hartelijke vertrouwen. Dat niet alleen ander, maar ook mij de vergeving van de zonde is geschonken. Dat nieuwe leven is geschonken. Ook mij. Nou, geloven is altijd iets persoonlijks. En dat gaat de apostel uitleggen. Dat geloof is op Christus gericht. Dat is het christelijke geloof althans. Dat is niet alleen maar dat verstandelijke weten. Niet maar een tijdgeloof. Maar dat is het leven uit Christus. Het is dat leven wat de Heere geeft. Christus leeft in mij. En dat moet u dus ook eerlijk beleiden. Daarom kan hij ook eerlijk zeggen. Dat mag ik niet ontkennen, Heere. Dat is enerzijds dat kwaad dat in mij leeft. Gode zij dank. Dat heeft de doodsteek gekregen. Nu is niet meer dat ik wat op de voorgrond staat. Zoals, dat weet u nog wel, van door meneer Laman, de ouder onder ons. Eerst ik en God. En later God. Maar het allerlaatste zie je God alleen. Christus alleen. Nou, dat is wat hier de apostel wil zeggen. Ik leef niet meer. Terwijl hij dus nog wel leeft. Maar hij bedoelt daarmee te zeggen, nu leef ik niet meer voor mezelf. En als de Heer mij zou wegnemen, dan zou het onder mijn werk zijn. Maar als ik dan maar in Christus mag zijn, dan is na de dood het leven mij bereid. En wat van dat oude leven dan nog aan mij is, dat is helaas tot de laatste snik ertoe. Dat is wat hij zegt, dan leef ik nog wel in het vlees. En u weet, gemeente, bij de apostel Paulus betekent vlees vooral dat boze, dus niet alleen maar zoals Johannes zegt, dat sterfelijke, want het zijn allemaal vleeselijke mensen, maar hij bedoelt daarmee te zeggen dat hij ook begeerten heeft. Toch weer terugdenken aan vroeger, hoe het eertijds was. En zo kan de kerk soms terugkijken en zeggen, och Heere, weet ik derwaarts nog eens teruggeleid. Nee, niet terug. Al gaat u steeds verder achteruit. Maar de Heere zegt, daarheen. Waar het leven is, daar strekt zich al mijn lust en liefde heen, want daar is Christus. Hier beneden is het echt niet. Het is hier een gestadige dood. En we moeten wel door het leven heen. Maar de kerk die verlangt om ontbonden en met Christus te zijn, omdat hij hier hun het leven is. Christus leeft in mij. En er staat wat bij, gemeente, dat zolang hij dan nog in dat vlees leeft, dus dat aardse leven leidt, dus dat moeitevolle leven heeft, dat leven waar die Satan niet stil zit, waar de gevolgen van de zonde nog zijn, dan zegt hij toch, nu mag ik dat zien in het licht, want ik leef door het geloof. Dan staat in onze vertaling, des zoons van God. En toen ik vorige week in de gemeente voorging, daar lag de HSV op de kansel, toen zag ik dat er heel anders staat. Daar staat het, door het geloof in de Zoon van God. En ineens schoot me te binnen, dat is mogelijk ook wel een vertaling, maar dat staat er niet. Zo denken wij vaak. Paulus die leefde nu door het geloof en hij was met Christus verbonden. Dat is het geloof, dat is een lege hand. Dat hij op mag houden in het gebed bij de Heer. Heer, wilt u mij gezondheid geven? Nee, Paulus, dat niet alleen. Heer, wilt u mij genade geven? Wilt u mij kracht geven? Nee, dat niet alleen. Maar mag de kracht van de genade in mijn leven. En dan denken we vaak, dat is dat leven des geloofs. Dat Christus die overvloeiende fontein is. En altijd maar weer zijn moe gestreden kerk wil bemoedigen en opricht. En ze komt met zijn troost en zijn nabijheid. Dat is een aangenaam leven, gemeente. Maar dat is leven uit gevoel. Maar ik zeg niet dat geloof zonder gevoel is. Maar het staat hier anders. Het staat dat hij zegt, Heere, als u in mij leeft, Heere Christus, met uw geest in mijn hart werkt en mij het geloof laat geloven, dan is dat het geloof van Christus. En dan moet u dus niet denken, het geloof wat van Christus komt, dat hij geeft, dat is een waarheid, gemeente, dat ontken ik ook niet. Geloof is een gave van God. Als je het geloof niet hebt, vraag het maar. Houd maar aan. Hij wil het geven. Maar hier wordt gezegd, dat is het geloof des zoons. Dat is een tweede naam voor. Van de Zoon van God. En als we daarover nadenken, gemeente, dan tuimelen onze gedachten. Dan kunnen we die diepten van dat geloof van de Zoon van God niet verstaan. Want als een ziel hier eens een weinigje mag geloven, dan zijn ze verblijd. Dan hebben ze de voorsmaken van het eeuwige leven. En dan kunnen ze vertellen wie Christus is. En als het donker is, en de Heer houdt zijn genade in, en ze troosten de nabijheid is er niet, en hij spreekt niet tot je, dan zegt de blijdenis, dat is bitter, bitterder dan de dood. Maar nu Christus, gemeente, hoe heeft nou Christus geloofd? Nou moet je eens teruggaan, jongens en meisjes, toen hij 12 jaar was. Hoe was het met de Heer Jezus ook alweer? De Heer Jezus, die heeft, omdat hij vol van de Heilige Geest was, dat was anders dan bij ons. De Heer Jezus heeft dat geloof al in zijn hart ontvangen, toen hij nog in de moederschoot mocht gaan groeien. Maar dat geloof, dat verlangt niet alleen kennis, maar we zeiden het al, het geloof, dat wil ook dat hart, wat op God gericht is, dat wil ook onderwijs van God ontvangen. En dat zie je bij de Heer Jezus. Toen hij 12 jaar was en in het huis van zijn vader in Jeruzalem is geweest, en toen kwamen Jozef en Maria. Kind, we hebben u gezocht. En dan zien we het geloof van de zaligmaker. En dan komt het openbaar. Dus dat geloof kan misschien lang verborgen blijven. Ook het kinderlijke geloof. Maar als het echt het geloof is van de Zoon van God, dan zien we dat de Heer Jezus toen heeft gezegd, wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader, het gebed tot mijn vader, in het woord van mijn vader, in het huis van mijn vader, in het geloof. Dus het geloof van de Heer Jezus Christus, dat is dat hij in alles gericht was op wat God van de Vader van hem heeft gevraagd. En dat kunnen wij niet opbrengen, gemeente. God zegt, doe dat en gij zult leven. En we kunnen het niet meer. We proberen het wel. Natuurlijk, we proberen het wel. Daarom moet je uitgewerkt raken. En als je dan niet meer kunt, zie dan eens wat de zaligmaker heeft mogen doen. Hij mocht geloven toen hij die bittere verwijten van zijn vader en moeder kreeg die hem niet begrepen. Begrijp je vader en moeder soms ook niet, jongens en meisjes? Als je betroefd bent over de zonde. Of misschien maken ze wel eens ruzie. Of misschien doen ze wel eens verkeerde dingen tegenover jullie. Maar de zaligmaker, hij wist. God is mijn vader. En ik ben nu gekomen om aan wat recht van mijn vader te voldoen. Opdat ook zijn moeder Maria en zijn aardse vader Jozef en zijn broers en zijn zusters, ja, allen kunnen zalig worden door het geloof wat ik mag hebben. En wat is het dan voor geloof geweest? Nu, gemeente, dat hij zich op zijn vader heeft mogen richten om aan alle strenge eisen van de wet te voldoen. Als je daar nou last van krijgt, dat je schuldig staat aan al die eisen van Gods wet, telkens, ook na ontvangen genade, is hier vanmorgen volkomen zalig maken, gemeente. Die maar niet ver buiten u ooit op Golgotha aan een kruis heeft gehangen. Maar die in uw leven komt. In die het geloof. Wat buiten u is, dat is waar. Want het ligt buiten ons. Maar die het geloof nu gaat geven. Dat oog van het geloof op hem. Uw oog. Mijn oog blijft op u staren. Uw hart, wat geopend is. Dat hij daar in uw hart mag komen. En dan denk ik niet alleen aan het begin van het leven van de Heer Jezus, jongens en meisjes. Hij is gehoorzaam geweest, dat is geloof. Geloven is gehoorzamen. Wij kunnen het niet meer, wij willen het niet meer. Beleid het maar aan de Heer. Als je toch ongehoorzaam bent geweest. Of u, ouderen in ons midden. Als je zegt, o Heer, ik heb uw waarheid niet geloofd. Ik ben een onvernuftig beest bij u. Maar zie eens aan het einde van de zaligmakers leven, op aarde althans. Hoe heeft hij geworsteld? Er staat in de schrift als een worm en geen man. Toen de beker hem werd aangereikt, die was niet met zoetigheid gesuikerd, maar een beker van de gramschap van God. Als u enigszins weet in uw leven wat het is, dat u gezondigd hebt tegen God en dat God op u moet toornen, de zaligmaker heeft ten volle geweten. En heeft het geloofd. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Nee, niet voor zichzelf. Want hij heeft geen zonde gedaan. Maar nu voor zijn kerk. Voor al die ongerechtigheid, voor je kinderzonde. Voor je zonde van bedrijf. Denk ze overdenk ze, gemeente. Maar vergeet niet minder de zonde van nalatigheid. Wat je moet zeggen, niet gezegd hebt. De zonde, de opstand. De afdwalen. De vijandschap. Het is alles op hem gekomen. En toen heeft hij toch, ondanks dat alles, geloofd. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die is daags. En wat was het nacht? Zijn gunst. En die hield God in. Gebied. Ik zal in dit vertrouwen leven. Dat is nou geloven, gemeente. Niet zien. Dan alleen maar het oordeel van God. En de dood en de duivel. En de aanvechtingen en de angsten van de hel. Een van de overleden ambtsdragers schreef dus in het contactblad. Misschien weet u het nog. Dan ging het gebed niet verder tot aan het plafond. Dat kan.
Ook momenten dat het er doorheen mag gaan. Maar als het dan zo donker is, dan de lof van God te mogen zingen, zelfs in de nacht. Dat is, gemeente, wat de schrift ons wil voorhouden. Dat is wat de zaligmaker hier heeft beleefd. En dat is heel klein dat de apostel heeft gezegd, o Heere, geef me dat geloof, het geloof van Christus. Dat is een unieke geloof, waarvan de Hebreeënbrief zegt, hij is de leidsman, de voleinder van het geloof. Hij die het kruis heeft gedragen en de schande die op hem is gekomen, niet heeft geacht. Dat het hem niet heeft afgehouden van het roepen uit de diepte tot God. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. En daar heeft de apostel en in ieder die gelooft iets van geleerd. Dat is het geloof van Christus. Kijk, zo kan je zalig worden, gemeente. Dan ga je weliswaar sterven, maar dan mag je zeggen, door dat geloof in de Zoon van God leeft hij nou in mij. Dus dan ben en blijf je een mens. Sterfelijk, zondig mens. Maar dan krijg je grote gedachten van hem die volmaakt is. De mens Gods. De Zoon des mensen. En dan mag je daar niet alleen maar bij leven, maar mag je uit hem leven. En dat brengt ons bij de derde gedachte, gemeente. Want dat staat er prachtig achter. Maar misschien is het wel het dragende geweest. Want je merkt niet altijd als God je aan de zonde ontdekt dat het liefde van de zaligmaker is. Of als je met de zonde zult breken. Maar het is toch die opzoekende zondaarsliefde al. En de apostel mag dat dan ook zeggen. Het is namelijk door het geloof van de Zoon van God die mij lief gehad heeft. En als je een vriend of vriendin gaat lief krijgen, jongelui. Dat is omdat je elkaar wat hebt leren kennen. Dat je denkt, die denkt er hetzelfde over zoals ik ben grootgebracht. En hem of haar wil ik beter leren kennen. En dan spreek je met elkaar over deze dingen, over de Bijbel. En de Bijbel is niet een boek. En dan bid je met elkaar. Of de Heere je zaligmaker wil zijn. Maar dat kennen, dat is niet alleen maar dat weten van elkaar. Echt de liefde, gemeente, is dat dan ook de harten verbonden zijn. Op basis van de trouw van God. Op basis van het woord. Dus dat is een verdieping van je kennis. Dat is een kennis van de omgang. Maar dan is het altijd nog zo. Dat is omdat je samen dezelfde soort opvoeding hebt gehad. Dezelfde grondslag hebt gehad. Hetzelfde verlangen hebt gehad. Om te bouwen aan de toekomst. Een gezin, als God je dat geeft. Te bouwen aan de gemeente. De bouwen aan de kerken, noem het allemaal maar op. Dat is allemaal gemeenschappelijk. Maar hier gaat het niet over de liefde van God die hij heeft omdat mensen enigszins godgelijkvormig zijn geworden. Nee, gemeente, de liefde van God is niet omdat hij iets aangenaams in mij of in u zou zien. En als je daarachter komt, dan denk je, hoe is dat toch mogelijk, Heere? Want ik ben een vijand. Kan er een duidelijk voorbeeld worden gegeven dat God al zo lief die wereld heeft gehad. Dat hij zijn zoon aan de wereld, aan vijanden heeft gegeven. En dat is, gemeente, wat de apostel hier zegt. Hij heeft mij in mijn vijandschap opgezocht. Toen ik nog een vijand was, heeft hij mij lief gehad. Dat is niet maar iets in de tijd en dan gaat hij terug. En laat dat ook bij de derde gedachte voor hen, die zeggen, Heer, leeft u wel in mij? Ga eens terug, gemeente. Niet maar naar het begin, want dat weet u misschien niet eens. Dat God in uw leven komt, maar ga eens terug naar de eeuwigheid. En dat zegt de apostel hier. God heeft zijn kerk lief vanuit de eeuwigheid. Uit die nooit begonnen. Stilte. Toen er nog geen tijd was. Toen heeft God de Zoon het gezegd. Dat hij zou komen. Zou komen. Om te gaan sterven voor vijanden. En dat is de liefde Gods, gemeente. Dus niet altijd dus dat je het altijd met je verstand kunt begrijpen. Tegendeel, dat kan je niet begrijpen. Nog minder dat je het altijd gevoelt. Want het gevoel is ook door de zonde bedorven. Maar dat die liefde Gods, die in Christus is geopenbaard. O, zeker, die wordt wel in je hart uitgestort, maar is een gevolg daarvan. Maar ook als er geen liefde en gevoel in je hart is. Dat je zegt, Heere, hier staat het in de schrift. En hier mag ik mijn naam lezen. Dat u, o zaligmaker, koning van uw kerk gekomen bent. En daarin die opzoekende zondaarsliefde hebt geopenbaard. En dat is de prediking van vanmorgen, gemeente. De zaligmaker zoekt nog vijanden. En als je nog geen last van uw vijandschap hebt, vraag dan, Heer, ontdek me daar eens aan. Dat ik niet als een vroom kerkmens, maar dat ik als een vijand met u verzoend mag worden. Laat me zien, o zaligmaker, dat dat altijd blijft. Want u verandert niet en u doet het niet om iets in mij. U doet het om uw grote naamswil. En dan gaan ze de liefde van Christus gaan ze verhogen. Hem aanprijzen. Als het dan voor mij kan, dan kan het toch voor de grootste van de vijanden. Ook vanmorgen. Ja, zegt iemand misschien vanmorgen, dat is wel waar. Dat is ook naar de Bijbel. Maar om nou ook te kunnen zeggen dat het nou juist voor mij is, dat mijne van het geloof, dat ontbreekt mij. Nou, laat nog iets zeggen van het slot van de tekst, gemeente. Als er zouden zijn die dat geloof niet in de beoefening hebben, die niet altijd kunnen geloven zoals het zou moeten, die niet altijd over de liefde Gods kunnen spreken, omdat er misschien juist de toorn van God op hun rust en de hand des Heren zwaar neerdrukt. En dat je zegt, dat is verdiend, Heer, dat is verdiend. Daar staat aan de slot, die zichzelf voor mij overgegeven heeft. Jongens en meisjes, betekent niet overgeven is als je niet lekker voelt, ziek, en je kunt je voedsel niet binnenhouden, dat begrijp je toch wel. Hè? Niet, dat is niet het overgeven van de tekst hier. Maar overgeven, moet je denken aan Simpson bijvoorbeeld. Dat was net als de zaligmaker. Die was nou gekomen om dat volk van God te gaan verlossen van de vijanden. Maar dat volk van God, dat huilde met de vijanden. Die waren bang voor de vijanden. En die wilden dan liever maar Simpson overgeven, daar heb je het. In de handen van de moordenaars. Zodat zij niet hoefden te sterven. En Simpson liet zich binden. Hoeveel te meer gemeente mogen we dan zeggen dat de zaligmaker zich heeft overgegeven. En u weet hoe dat is gegaan in de hof, toch? Hij kwam overrompelend in het licht van de fakkels te staan. Ergens hem zochten, was hij er al. Ziet, hier ben ik. Wien zoekt gij? Paulus, voordat jij naar mij ging vragen, voordat jij dat kruis hoog ging achten in je leven, voordat je iets kende wie ik ben, voordat jij in mij mocht gaan geloven, voordat jij zag dat ik voor u de dood ben ingegaan, heb ik u al lief gehad en heb ik u al aan mijn Vader mogen geven, voor je gesteld. Vader, ze waren uwe. Paulus was er een, zo'n vijand. En zijn er hier ook, gemeente? Die zeggen, Heer, dat was ik ook. Gekend van de eeuwigheid. En daarom kunnen ze niet verloren gaan. Want niemand zal ze uit de hand van hem kunnen rukken. Al vluchten ze weg. Laat ze heen gaan. Sla mij maar als herder, want ik heb ze lief. Dat zij zullen leven, niet alleen maar het tijdelijke leven, maar dat ze zullen kunnen gaan verkondigen. Het is een gevende zaligmaker. Hij heeft zich overgegeven voor mij, voor mij. Die hem verraden hebt, die hem verloochend heeft, die hem verlaten heeft, die van verre heeft gestaan, toen het vloekhout van het kruis ging sterven voor mijn zonde, toen mijn handschrift aan het vloekhout werd vastgehecht, toen heeft hij zich overgegeven voor mij. Ja, zegt iemand, dat is dan voor Paulus en dat is zijn voor al de uitverkorenen, maar nu gaat het over mij. Mag ik dan nog een voorbeeld noemen, gemeente? De ouderen onder ons, die hebben dat meegemaakt, die weten wellicht nog dat toen de 10e mei de oorlog begon, in 40, hoe kwam toen het land tot de overgave? Want niemand wil zich toch overgeven aan een ander. Zeker niet aan die brute vijand die zoveel dood en verderf had teweeggebracht. Nou, gemeente, jongens en meisjes, toen hebben ze de stad Rotterdam gebombardeerd. En toen moesten de strijdkrachten, die moesten bij de opperbevelhebbers van het vijandelijke leger komen. En toen werden ze tot overgave gedwongen. En daar gaat het nou om vanmorgen, gemeente. Wat is nu dat hij zich voor mij heeft overgegeven? Wij zijn onwillig. Maar hij is gewillig. En toen zei de Nederlandse bevelhebber het zo. We moeten ons overgeven. Dat was onwillig. En toch, het was vrijwillig geworden. Gewillig, waarom? Waarom geef je de strijd op? Nee, zei hij, we geven de strijd niet op. Maar de Duitsers hadden gezegd, als je het nu niet doet, de vliegtuigen zijn in de lucht en er zal straks Utrecht gebombardeerd worden. Kijk, dan word je gewillig opdat het leven anderen spaard mogen worden. Kijk, die doden die te betreuren waren, die waren weg. Maar wat nog niet meer slachtoffers zouden vallen, is er toch een overgave gekomen. Oh, de strijd is doorgegaan, gemeente. En ook deze grote Christus, als hij zich heeft overgegeven aan het kruis, heeft hij weliswaar die Satan de kop vermorzeld. En dan roept hij het vanmorgen nog toe, als er nog zijn die de strijd nog niet kennen, de strijd is geloofd. Er is nog een strijd die gestreden moet zijn. Een smal pad, een nauw pad wat betreden moet zijn. Gebed dat gebeden moet zijn. Wil het hierna als vrede zijn. Maar de overwinning voor de kerk is behaald. En daarom als er nog zijn die de strijd niet kennen. De apostel die wijst niet op zijn eigen strijd. Daar kunt u niet mee zalig worden, gemeente. Wijst zich ook niet op zijn bekering. Toen hij als een onwillige gewillig werd gemaakt. Maar hij mag wijzen op zijn lieve zaligmaker. Die gewillig is geweest. En die ook nog vanmorgen onwillige mensen gewillig maakt. Hebt u en heb jij nu zo'n gewillig hart gekregen? Dat je het zegt, Heer, de weg waar langs, die weet ik niet. Maar als u de leidsman en de voleinde wil zijn, dan zal het einde vrede zijn. En daarom, kerk, houdt aan. Grijp moet, uw hart zal vrolijk leven. Als je dit van de tekst van morgen in beginsel mag belijden. Want ik ben met Christus gekruist. Ik leef, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik dan ook nu in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Amen. Amen. willen we samen eindigen met gebed. O God des levens, ach wanneer zal zo de kerk, gereinigd door uw kostbare bloed, voor uw ogen mogen verschijnen. Mocht het zijn, Heere, dat het vanmorgen was, dat ze als een zwarte bruid heerlijk voor uw aangezicht werden gesteld en dat ze u mogen zien, schuilend achter het kostelijke bloed, dat hij kracht mag doen, ook in het midden van de gemeente, tot bekering en tot versterking van het geloof. Ootmoedig dank, Heere, dat ge met uw Heilige Geest dat hebt laten beschrijven, dat we niet alleen in het hart van Paulus mochten zien en dat ons hart daarnaast gelegd moest worden, maar dat we in zijn hart u mochten zien. Openbaar u zo in onszelf, en Heere, in ons leven, van de gemeente, dat het wereld mag zien dat we met Jezus geweest waren. En als dat leven nog niet gekend wordt, wilt u het werken, Heere, overtuig maar van de zonde, opdat dat leven van de zaligmaker gepast en dierbaar mag zijn voor in ieder van ons. Doe verzoening over de zonde die er waren in het spreken en luisteren, en geef ook een heilbegeerig hart om andermaal op deze dag uw woord en de leer van de schrift mogen overdenken. Dat vragen wij u, tot eer van uw naam, tot blijdschap van u, van onze zielen, om Jezus willen. Amen. We zingen ten slotte gemeente Psalm 103, het eerste vers. Loof, loof de Heer, mijn ziel met alle krachten. Verhef uw hart tot God, ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.